Ja, nou ja. Fijn dat we toch zijn, hè? Vroeg of laat, maakt niet uit. Mooi weer, slecht weer. We zeggen altijd, prijs de Heer. Laat of niet laat, ja, daar moeten we wel toch verzinnen. Maar we zijn blij dat je er in ieder geval toch zijn, hè? Met dat ook, herfstachtige weer wat we hebben. Maar goed, onze stemming hangt niet af van de omstandigheden. Het is wat in ons is, hè? De schat van het evangelie. Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid. Nou, we gaan weer met een onderwerp. Harry heeft al een beetje over de wandel gesproken. Dus je zou haast een beetje gaan denken, Harry, wat jij net zei. Dat, ik weet niet of God het toch misschien wel voorbereid heeft, hè? Nee, dat is maar gekkigheid. Maar hij leidt ons wel, maar dan natuurlijk samen met het woord, ja. Dat is het absoluut, want jij las gisteren ook een stukje voor over leven uit genade. Wat is dat om uit genade? Hoe was het ook niet, de vraag?
Ja.
Hoe leef je uit genade? En dan krijg je een antwoord van, ja, jezelf helemaal aan God overgeven. Maar ja, ja, voor mij is dat niet genoeg. Ja, want hoe doe je dat dan? Ja? Dat kan niet zonder het evangelie van Gods genade, in de bedeling van Gods genade. En dat zijn genade krachtig in mij gaat werken, ja, dat gaat niet zomaar. Dan heb je toch een bepaald leer en geloof voor nodig, waar je vertrouwen in stelt. En dat is de genade van God. Natuurlijk, elke gelovige zegt, ja, het is de genade van God. Dat zegt de katholieke kerk ook. Van de week had ik ook een gesprek met iemand. En dat was genade, maar ja, wat verstaat men eronder, hè? Ja, je moet meewerken aan de genade. Dat is natuurlijk echt een katholieke gedachte. En hij zegt, nee, het is uitsluitend uit genade. Hij gaat het in mij doen. En daar heb ik dus de brief van Paulus voor. Nou goed, wandelt waardiglijk het evangelie is het onderwerp. Laten we eerst bidden voor verlichting. Vader, ik wil u danken dat wij u kennen door uw Zoon, de Heer Jezus. Zijn offer heeft het allemaal voor ons gedaan. Wij hoeven niks te doen. U doet het in ons, als wij ons daar maar voor openstellen. En u wil niet alleen dat wij dingen weten vanuit het woord, maar ook dat wij daar in overeenstemming mee gaan wandelen. En wilt u ons helpen om dat ook weer te gaan begrijpen. De teksten hebben we meestal allemaal wel gelezen. En toch, Vader, hebben ze nodig om elke keer weer ons denken te vernieuwen en dat we daar weer aan herinnerd worden en dat het ons weer mag aansporen, Vader, om een leven te leiden wat u wel gevallig is. Vader, dat wil ik voor ons vragen en danken. Alles in de naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, wandelt waardiglijk het evangelie, ja. En ja, als je erover nadenkt, Paulus heeft dus ook een aantal brieven in zijn gevangenschap geschreven. En als je dan denkt, bijvoorbeeld de Filippense brief heeft hij ook geschreven, nou, dan zegt hij, dat is een brief vol van blijdschap. Nou, in de gevangenis en in die omstandigheden zou je niet vaak denken dat iemand aan ons gaat schrijven, die vrij zijn, die rondlopen, aan ons aanspoort om blij te zijn. Ja? Terwijl hij zelf in die omstandigheden zit. Nee, maar Paulus was een gevangene van de Heer. Ja, hij zat in de gevangenis niet altijd. Maar we gaan een paar dingen even overdenken van hem, wat hij geschreven heeft. En in Efeze 4 vers 1, dan zit hij dus in de gevangenis als hij dat schrijft. Hè. Zo bid ik u dan, Efeze 4 vers 1, zo bid ik u dan, kijk, de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Zie je, wandelt waardiglijk. Wat is waardiglijk? Nou, naar waarde, ja. De roeping met welke gij geroepen zijt. Dus je ziet die twee dingen staan. We zijn geroepen en we hebben een roeping. Nou, het woordje roeping, daar zit het woordje roepen in. Hij roept ons door het evangelie. En iedereen die daar ja op zegt, nou, die is dan een geroepene des Heren. En wat is mijn roeping? Nou, we hebben gezongen over al die geestelijke zegeningen. Ja. Christus is de hoop der heerlijkheid. Ik heb mijn roeping is, dat is iets, dat zou ik kunnen zeggen in onze eigen woorden, dat is mijn positie in de Heer Jezus Christus. Wie ik ben in hem, hoe hij mij ziet in hem, wat hij mij allemaal gegeven heeft. Nou, in Christus, wat Christus heeft gekregen, dat heb ik in hem ook gekregen. En dat staat vast. En dan, in overeenstemming daarmee, zegt hij, ga dan ook waardiglijk wandelen. Dus als ik in Christus heilig ben, dan hoef ik jullie niet te vertellen dat dan ook het resultaat hoort te zijn dat je ook heilig gaat wandelen. Ja? Goede werken doen voor de Heere. Nou, Paulus die dat schreef, ja, en als we dan kijken naar wie Paulus was, ja, Er zijn toch twee hele belangrijke dingen in de wereld gebeurd. Dat is natuurlijk ten eerste de Heer Jezus Christus die op aarde kwam. God die vlees werd, aan het kruis gestorven is, waardoor ja, redding is voor iedereen. Als dat niet gebeurd was, dan waren wij natuurlijk allemaal reddeloos verloren. Dus dat is de allerbelangrijkste gebeurtenis. Maar de tweede belangrijke gebeurtenis is toch, er is geen mens op deze aarde die zoveel heeft geleden voor het evangelie. En ja, die, jij zou kunnen zeggen, hier staat ook de grootste mens die ooit leefde op aarde. Vraag aan de wereld wie de grootste mens was ooit. Nou, dan noemen ze staatslieden. En de een zal zeggen Churchill, en de ander zegt een president uit Amerika, noem het dan maar op. Maar wij denken zo niet, ja. De Heer Jezus Christus was mens en God, dus dat is nummer 1. Maar daarna wat hij heeft geopenbaard aan apostel Paulus, ja, met dat evangelie van Gods genade, nou, dat is werkelijk fenomenaal, ja. Wat hadden wij zonder dat evangelie gemoeten? Hadden wij begrepen wat het kruis inhoudt, ja. En Gods rechtvaardig oordeel. En Gods plan, hè, wat hij heeft met deze wereld. Het is allemaal door Paulus ontvouwd. En wat hij daarvoor geleden heeft, ja. Dus in die zin, hij was een uniek persoon. En je ziet ook, Paulus noemt zichzelf in Efeze 3 vers 2 ook, de gevangene van Christus Jezus. Hij zat vanwege dat evangelie, zat hij wel gevangen. En dat is gewoon een verkondiging van goed nieuws. Hoe mensen, dat hij aan mensen bekend maakt dat God van hen houdt en dat ze niet onder het oordeel hoeven te vallen, maar dat ze gered kunnen worden van de toorn. En daardoor zat hij gevangen. En in Galaten 2 vers 20 ziet hij zichzelf als volgt. Wat hij zegt in Galaten 2 vers 20 is: ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Dan zit hij in de gevangenis, hè? En dan roept hij het uit: ik ben met hem gekruisigd. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En daarom is Christus ook ons leven, want hij leeft in mij. Dat is het verschil, hè, met een ongelovige. Dus Paulus zit in de gevangenis en is hij een gevangene. Maar hij is een gevangene van de Heer en de ongelovigen zijn, die zitten daar. Waarom? Omdat ze wel kwade dingen hebben gedaan. Maar wij zijn natuurlijk niet beter. Het verschil is dat Christus leefde in Paulus. En dat maakt het grote verschil in deze wereld als gelovige. In een wereld tussen je collega's of je werk, ja, die waar Christus niet in leeft. En dat moet zichtbaar zijn. Ja, je kan wel zeggen, ja, ik moet helemaal niks. Nee, je moet inderdaad niks. We hebben een vrije wil. Maar we zijn natuurlijk niet gered om, ja, om in de wereld op te gaan. Of juist niet in de wereld op te gaan. Hè? Dat we niet gelijkvormig worden. En dat zou het resultaat moeten zijn. Want wij worden tenslotte, dit evangelie is in staat om ons te veranderen. Als ik denk aan de wet is gewoon genadeloos. De wet, die is heilig en goed. Maar hij is verschrikkelijk slecht voor een zondaar. Omdat hij kan hem alleen maar veroordelen. Dat is echt rampzalig. Maar nu kom je met de genade van God. En hij heeft alles gewoon vrijelijk of niet aan ons geschonken. Nou, Paulus zegt dus, hetgeen ik nu in het vlees leef, in dit lichaam, kijk, daarom dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Hij was in de gevangenis vanwege het vertellen van een geheim, hè? Paulus heeft een iets geopenbaard gekregen en wij leggen daar natuurlijk vaak de nadruk op, omdat Paulus doet dat ook namelijk. Niet omdat wij dat, het is niet ons hobby, hè? Paulus is mijn held en nou... Nee, het is omdat hij is natuurlijk de apostel van de heidenen en hij is door de Heer Jezus Christus persoonlijk benaderd vanuit de hemel. En jullie weten dat. En in Romeinen 16 vers 25 en 26 zegt het ook, spreekt hij ook over dat het is mijn evangelie. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Dan maakt hij ook weer het verschil tussen het evangelie wat aan hem geopenbaard is en wat aan de apostelen verkondigd is. Ja, en dat is ook aan hem persoonlijk alleen geopenbaard. En daarom zat hij gevangen. Want laten we even kijken in Colossenzen 4. Daar zegt hij het ook, Filippenzen Colossenzen 4. En we zijn in 2 Timotheus ook bezig van dat hij zegt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus opgestaan is uit de doden. Maar dan, die uit het zaad van David is, maar naar mijn evangelie. En dat is het verschil. De 12 apostelen, die hebben die opstanding verkondigd, ja. Maar toch niet hetzelfde, dat heb ik vorige keer ook gezien. Die hebben de opstanding niet verkondigd in overeenstemming van het evangelie van Paulus. Want Paulus was het toen helemaal niet. Die hebben het niet op dezelfde manier verkondigd. Nou, Colossenzen 4, vers 3 en 4. Biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords open om te spreken. De verborgenheid van Christus, kijk, om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik dezelfde mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. Zie je, Paulus is het geopenbaard en het is zijn taak, zijn bediening om die, wat? De verborgenheid, die moet hij spreken. Dus hij spreekt al over Christus, maar hij spreekt over Christus die verborgen was. En dat moet hij spreken. De 12 moesten ook spreken over de Heer Jezus Christus. Maar niet, hier zie je heel duidelijk, die verborgenheid van Christus. Het was niet bekend, het was verborgen. En het is pas aan hem geopenbaard. En daarom zat hij gevangen. En ik weet ook al, in deze tijd, er zijn heel veel mensen in de wereld, helaas, gelovigen, die zitten ook gevangen vanwege de verkondiging van Christus. Absoluut, ja. En dat je weet niet hoe het lopen gaat in de wereld, maar dat kan je overkomen. En dat kan in algemene zin zijn, dan komt men ook in opstand vanwege Christus te verkondigen. Maar als je Christus verkondigt als de verlosser van je zonde, is het altijd een onderdeel van de verborgenheid. Altijd. Je moet geloven in de Heer Jezus Christus. Ik denk toch dat er weinig, ook in de zending zo wereldwijd, dat men zeggen, ja, je moet gedoopt worden en dan ga je geloven in Christus. Dus ik bedoel, ze verkondigen dan, Christus is de redder van je zonde. En oké, en dan laat je je dopen, weet je wel, dat komt er dan achteraan. Maar op zich denk ik, en ik zal misschien hier en daar wel anders zijn, maar het grootste gedeelte van het christendom, als ze evangeliseren, brengen ze natuurlijk Christus als de redder. De verlosser van hun zonde. Laat je met God verzoenen. Ja, en dan komt die tweede stap. Ja, dat is niet van de verborgenheid. Maar dat is in essentie, dat is wel de verborgenheid. Dus ook al snijdt men allemaal niet recht, ja, doet men dat niet, maar toch als je dat verkondigt, want als je dat dus niet van de verborgenheid verkondigt, ja, hoe ga je hem dan verkondigen? Nou, dan is het van, ja, wat doe je dan? Ik zou het niet weten. Ja, bekeer je, laat je dopen tot vergeving van zonde. Men denkt dat daar de kerk begint met Pinksteren, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is echt, dat is het evangelie. En dat kan je bij Paulus vinden. Dus daarom zie je ook die opstand. En als wij dat ook verkondigen, dat men daar natuurlijk toch ook in opstand komt. Nou, Paulus was dus inderdaad onze apostel. Hè? Romeinen 11 vers 13. Ik spreek tot u heidenen, voor zowel ik der heidenen apostel ben. Dat als je, ja, we lezen het zo vaak misschien. Maar als je er goed over nadenkt. Ik ben de apostel van de heidenen. De Heere Jezus had 12 apostelen. En die waren allemaal voor het Israël. Judas is vervangen, dat weten we, door Matthias. Maar die waren allemaal in verband, dat waren de 12 tenslotte. 12 is getal van Israël, hè? 13 is getal van de heidenen. Dus ja, Paulus is, zou je kunnen zeggen, is de 13e apostel. Maar toch niet, je moet ze niet op één hoop gooien, hij is één van de 13 dan. Nee, hij was een uniek apostel naast die 12. Omdat hij was van de heidenen. En die 12 waren alleen voor Israël. Dus ja, het is wel bijzonder. Ik moet eigenlijk zeggen, als ik dat lees, ik heb ook een apostel. Ja. En Paulus is mijn apostel. Ik luister naar hem. Net zoals Israël. Die kon toch ook niet zeggen, nou ja, die 12, nee, daar luisteren we niet naar. We luisteren, ja, hebben we misschien iemand anders. Nee, daar moesten zij naar luisteren. En dat zal iedereen ja zeggen in het christendom. Maar wij zeggen nu ook, ja, wacht eventjes, als hij onze apostel is, dan moet ik ook echt naar hem luisteren. Want hij is mijn apostel. Dat zegt Paulus ook hier heel duidelijk. En ja, Harry las het net al, in 1 Korinthe 3 vers 10. Hij is ook een wijze bouwmeester die het fundament gelegd heeft. En dat is in overeenstemming met de genade Gods die aan hem gegeven is. Dus we hebben het over wandelend waardiglijk het evangelie. Nou ja, dan gaan we ook zien dat Paulus heel veel spreekt over die wandel. Want hij is ook de bouwmeester. Die heeft het fundament gelegd, dat is Christus. Nou, zoals Harry net al vertelde, dan gaat hij praten over hoe ga je daarop bouwen. Nou, wat is bouwen? Als jij het fundament hebt, nou, je gelooft dat Christus hier voor je zonde, dan heb je het fundament. Paulus zegt toch, Christus leeft in mij. Dus, dat is mijn positie, ik heb hem. Ik ben gered. Maar dan ga ik bouwen. Hij is mijn fundament. En dat is precies die wandel. Dat heeft te maken met waar ga ik mee bouwen. En Paulus zegt, ik ben degene die het fundament hebt gelegd. En je gaat bouwen met de bouwstenen in feite die God jou aanreikt. Weet je waarom? Omdat wij gaan het natuurlijk niet zelf doen. Wij gaan het doen zoals hij het wil. Nou, en Paulus die predikte dat en hij bracht het ook in praktijk. En dat deed hij niet om mensen te behagen, dat deed hij om God te behagen. Net zoals hij dat ook tegen de Thessalonicenzen zegt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1, Voorts dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Here Jezus. Dus hij spoort hen aan, ja, opporren, gelijk gij van ons ontvangen hebt. Dat is Paulus en dan Timotheus bijvoorbeeld. Hoe gij moet wandelen en Gode behagen. Zie je? Je kan wel wandelen, maar de vraag is, is jouw wandel ook een wandel die God behaagt? En dat heeft alles te maken natuurlijk van, ja, wat is voor mij de instructie waardoor ik moet wandelen? Nou, Paulus zegt heel duidelijk, hetgeen gij van ons ontvangen hebt. Zie je? Het is duidelijk, hè? Paulus is degene die aan ons bekend maakt, als ik wil weten hoe ik moet wandelen, dan weet ik waar ik zijn moet. Want ja, ik kan de hele Bijbel pakken en een tekst uitpakken en hieruit en hier, daar staan ook dingen over wandel. Lees de psalmen maar. Hoe ze zegt, nee, hetgeen gij van ons ontvangen hebt. Dat is een wandel, zodat ik weet hoe ik moet wandelen en tegelijkertijd dat die wandel ook God kan behagen. Want ja, goede dingen doen, dat zullen ook de meeste mensen zeggen. Ja, God wil dat wij goede werken doen. Maar ja, wat zijn nou die goede werken? En waardoor word ik geïnspireerd om werken te doen? Nou, Paulus zegt, als je van mij hebt ontvangen, dus als een gelovige die hoort te wandelen in overeenstemming met zijn roeping, kijk, dan kom je natuurlijk daar op dit punt uit, dan moet hij wel weten. En hier staat dan een tekst uit Efeze 1 vers 17 en 18, dat is het gebed van Paulus, dat hij bidt voor de gelovigen, dat zij, kijk, mogen weten welke zij de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijnde kracht zijn ons die geloven naar de werking der sterkte zijnde macht. Nou, als ik dat zo lees, dan valt mij iets op, dat in die drie versen zie je alle drie de keren zijn staan. Zijn roeping. Wat is de hoop van zijn roeping? Nou, wat is de hoop? Wie weet dat, ja? Nou, wij weten, het is zijn roeping. Het initiatief is wel van hem uitgegaan, toch? Het is zijn evangelie wat mij geroepen heeft. God heeft mij opgezocht. En hij heeft mij geroepen. Het is zijn roeping, maar wat is nou de verwachting en die hoop van die roeping? Nou, Christus is toch onze hoop? En waarom is hij mijn hoop? Nou, hij heeft mij verlost van mijn zonde. Maar ik weet ook, ik zal met hem opstaan. Christus is, zoals Paulus ook zegt, hij leeft in mij, hij is mijn leven. Alles wat ik verwacht, is van hem. En wat is die hoop van zijn roeping? Nou, onder andere dat hij mij komt halen. Er zijn ook mensen die denken, ja, wij gaan natuurlijk hier op aarde verder, ja? Daar zie je al het verschil. En ook dat je mag weten wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is in de heilige. Ik zal met Christus alles erven. Maar Christus erft via mij ook iets. Weet ik dat? Dat heeft alles met het plan van God te maken. Alles beïnvloedt jou. Alles wat je denkt, hoort en ziet, dat beïnvloedt jouw leven, jouw wandel, hoe jij staat in het leven. De gezonde leer. En wat de uitnemende grootheid zijn er kracht zijn ons ziet, is zijn kracht aan ons die geloven naar de werking en sterkte zijn de macht. Hij moet ook weten wat de verborgenheid van Christus is, de gelovigen. Het is niet voor niks het gebed van Paulus. En dat hij dat voor ons bidt, dat we dat mogen weten. En ook dat we weten wat die verborgenheid is, zoals hij in Efeze 3 aan ons schrijft, vers 1 tot 4. Om deze oorzaak, kijk, ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt, dat zijn wij weer. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Je moet wel gehoord hebben van de bedeling der genade Gods. Moet je nagaan, als je dit woord hebt weggelaten, de bedeling der genade, uit een andere Bijbel, dan hebben wij dus niet gehoord van de bedeling der genade Gods. Dan staat er, indien gij maar gehoord hebt van de bediening van God. Die aan mij gegeven is. Dan zie je wel, dan zie je opeens, dan is het verschil weggevallen. Statenvertaling is de enige vertaling die het woordje bedeling heeft staan. De rest, dat betekent uitdeling. Paulus die deelt Gods genade evangelie uit. Zeg maar even in mijn woorden. Hij deelt eigenlijk zeg maar de leefregels voor ons uit, hoe wij kunnen leven uit genade. Dat we gaan begrijpen wat die roeping is en hoe wij kunnen leven in overeenstemming daarmee. En Paulus zegt, jullie moeten wel gehoord hebben van die bedeling der genade Gods die aan mij gegeven is aan u. Dus ja, nogmaals, als het woord die bedeling weglaat, dan is de hele aparte bediening van apostel Paulus dus weg. Kijk, en dan heeft Satan toch wel een hele, ja, heeft hij toch een aardig voor elkaar. Hè? Als je al die bijbels die erna gekomen zijn, die zijn allemaal het woord die bedeling weggelaten. En dan zie je gelijk, hoe kom ik nou aan die aparte bediening van apostel Paulus? Want het woordje bedeling die aan hem gegeven is weggelaten. Dus hij is niet anders dan de anderen. Nee, wij hebben het gehoord. Want wij hebben gelukkig de goede Bijbel. Die aan mij gegeven is. En dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Deze verborgenheid. Gelijk met weinig woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken. Mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Ziet het aan Paulus is het geopenbaard. Deze verborgenheid. Wat is dat? Deze verborgenheid. Ja, dat is een verwijzing natuurlijk, waar, zoals ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Nou, we gaan er niet heen, maar als je kijkt in Efeze 2 daarvoor, weinig woorden, dat zijn een aantal versen, spreekt over dat de Joden en Heiden, die hadden niks. En die hadden, dan had je het onderscheid tussen Israël en de Heiden. En dan gaat hij vertellen, maar Christus is nu onze vrede. En hij heeft die vijandschap teniet gedaan. En hij heeft die beide, Jood en Heiden, in één lichaam verzoend. Er is geen verschil meer. Dat is de kern van de verborgenheid. En dat heeft hij opgeschreven. En wij gaan dat dus, dit lezende, gaan wij bemerken, mijn wetenschap, niet onze, maar Paulus alleen, in deze verborgenheid van Christus. Is dat nou zo bijzonder dan? Waar moet je daar nou zo de nadruk op leggen? Wat is er nou zo bijzonder aan? Dat is bijzonder, omdat voor Paulus was er dat onderscheid wel. Dat moet je echt weten, want anders ga je de Bijbel op één hoop gooien. En dat kan gewoon niet. Het is een verborgenheid. Dat was daarvoor nooit bekend. En het heeft een gevolg absoluut voor onze wandel. Om waardiglijk voor God te kunnen wandelen. Zodat hij daar behagen in heeft. En een gelovige kan niet waardig voor God wandelen als hij niet weet wat zijn roeping is. Dat kan gewoon niet. Net wat ik zei over die genade, ja? Wat is dat? Uit de genade van God leven. Ja, wat is dat? Ja, je moet je helemaal aan hem overgeven. Maar ik heb toen wij dat even doorlazen, geen bijbeltekst gelezen. Niks. Het is gewoon echt een... Het klinkt wel mooi. Ja, het klinkt allemaal mooi. Maar toch weet ik, het zal weinig mensen helpen als ik dat lees. Maar dit gaat mensen wel helpen. Dat geeft de kracht namelijk. Dan zie je, gaat Gods geest, die gaat geactiveerd worden in ons. Het is gewoon een soort motor, ja, die krijgt de brandstof en die gaat daar en die gaat dan kracht produceren. En daarom, kijk, als je kijkt, Paulus geeft aan ons ook, en dat is wel in verband met de plaatselijke gemeente in 1 Timotheus 3 vers 15, dan zegt hij, maar zo ik vertoef op dat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Nou, dat is zoals wij hier bij elkaar zitten, de plaatselijke gemeente. Het welk is de gemeente, is levende Gods en pilaar en vastigheid de waarheid. Hoe men in het huis Gods moet verkeren. Zie je? Dus Paulus geeft instructies hoe je moet in het huis van God verkeren met elkaar. Oké, het is een plaatselijke gemeente. Maar goed, hij geeft ook instructies hoe wij dus moeten verkeren. Niet in het huis Gods, maar ook als wij buiten zijn. Ja? In de wereld. Op ons werk. Met je buren. In welke omstandigheid je ook komt in je leven. Ja, het is niet alleen voor op de zondag, zoals wij hier nu bij elkaar zitten. Nee, het is juist, kijk, op zondag, ja, dat is makkelijk. We komen bij elkaar en het is fijn en goed. Maar het gaat erom juist, kijk, het is eigenlijk net zoals bijvoorbeeld een accu. Ja, dan heb je thuis een accu laden, je doet je batterij in de accu, die wordt opgeladen. Maar goed, dan doet hij niks, dan staat hij erin. Maar hij gaat in de machine en dan gaat hij zijn werk doen. Dus bij onze plaatselijke gemeente ook. Je komt bij elkaar, we worden geleerd, vertroost, vermaand. En dan wordt de accu zeg maar opgeladen door Gods woord. Maar het gaat om buiten. Als je midden in de jungle zit, zeg maar. In een wereld die God vijandig is. En dan heb je die kracht nodig. Nou. Dus wij zijn daarom ook zo gemaakt. Kijk, in Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel. God heeft ons mij zo samengesteld. Net zoals ik heb dit ook zo ingedeeld, hè, bepaalde alinea's en vet gedrukt, een streepje erom, al dat soort dingen. God heeft mij samengesteld, ja. Ik ben een nieuw schepsel, ja, er staat ook geschapen in Christus Jezus. Waarom? Tot goede werken. Ik heb dit ook samengesteld zo, ja. Nou, een bepaalde grootte ook, en ik wil ook dat het op één papiertje past. Er zit een bepaalde gedachte achter. En zodat jullie het ook kunnen lezen en dat het ook niet te lang wordt en bla bla bla, al dat soort dingen. Nou, zo heeft God mij ook gemaakt, maar hij heeft mij zo gemaakt, in Christus Jezus, dat ik goede werken ga doen. Maar die God voorbereid heeft op dat wij, kijk, daar heb je het weer, daarin zouden wandelen. Ik zou niet in die goede werken voor God kunnen doen, als ik niet begrijp, ik ben een nieuw schepsel. Wat is een nieuw schepsel? Jood en heiden in een lichaam. Ik zit in het plan van God, in de bedeling der genade. Daarvan weet ik dat Paulus mijn apostel is. Dan weet ik dat dat de gezonde leer is. Dan weet ik ook wat Christus aan het kruis heeft gedaan allemaal. Wat hij daar allemaal heeft gedaan om mij te maken wie ik ben. Dat ik ben geaccepteerd voor God. Ik heb ook de nieuwe natuur. Ik ga zien, hey, ik heb een oude natuur en ik heb een nieuwe natuur. Ik heb de oude mens en de nieuwe mens. Ik weet dat lichaam, dat is dood voor de zonde. Nou moet ik het daarvoor ook houden. Dat leer ik allemaal. En Christus heeft dat aan het kruis allemaal voor mij gedaan. En die kennis, die wetenschap, ja, daarmee, kijk, ga ik dus nu in dat volbrachte werk van Christus ga ik nu wandelen. Dus hij heeft voorbereid aan het kruis, heeft hij alles gedaan waardoor ik nu in staat ben om in de goede werken te wandelen. Maar de voorbereiding daarvan, hij heeft het mogelijk gemaakt aan het kruis. Dus als je hier deze tekst leest, nou dan kan je bijvoorbeeld Efeze 1 lezen. Ik ben uitverkoren, ik ben verordineerd, ik ben aanneming tot kind, ik ben geaccepteerd in hem, ik ben verzoend met hem, ik ben verzegeld, ik heb de verlossing van mijn zonden. Nou, dat zijn allemaal dingen die jou allemaal blij maken, dat zijn allemaal dingen die heb jij allemaal gekregen van hem. En nu ga ik daarin wandelen. Dus ja, wij zijn dus gered en wij kunnen waardig wandelen, maar uitsluitend omdat hij waardig is. Niet wij, maar hij. En wij gaan door naar Romeinen 6, vers 4. Wij zijn een nieuw schepsel in Christus. En dat betekent dat wij met hem opgewekt zijn. Romeinen 6, vers 4. Wij zijn dan met hem begraven. Hoe? Door de doop in de dood. Niet door de onderdompeling in water, maar door de doop in de dood. Onze, je zou kunnen zeggen, onderdompeling. Geestelijke onderdompeling. In zijn dood. Christus is in het graf gegaan. Ja, weet je, wij zijn ongedompeld, niet met water in een zwembad. Wij zijn ondergedompeld met Christus onder de aarde, in de grond. Ja, als je het zo wil zien, ja, dan zeg ik, dan heb ik daar geen moeite mee. Dat is letterlijk met hem gestorven, met hem het graf ingegaan, ondergedompeld en met hem ook weer uit het graf opgestaan. Dat is die totale eenheid. En dan kijk dan, gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders. En dan, en dit is praktijk hè, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Hey, nieuwheid des levens. Dus je hebt het oude leven en het nieuwe leven. Dus een gelovige die dus in de oude mens blijft wandelen. Een gelovige die zegt, nou ja, ik ben gered, maar die gaat gewoon in de wereld leven en die doet verder niks met evangelie. Wat doet hij? Die wandelt in de oudheid des levens. Die wandelt als een ongelovige. Maar wij zijn geen oude mens, wij zijn een nieuw schepsel. Christus woont in mij, ik ben met hem opgestaan. Ik ben dus echt gestorven, begraven en opgezet. Ik ben opgestaan, ik ben in Gods ogen ben ik een nieuw schepsel. Volmaakt in Christus. Ja, en dan, dat wij ook in de nieuwheid des levens zouden wandelen. Daar heb je het weer, Harry, die keus. Hè? Hij wil dat wij dat doen. Dat is de bedoeling dat jij in dat nieuwe leven gaat leven. Nou, ik denk dat we het allemaal kennen. Het moment voordat ik gelovig werd. En bij de ene is dat 10 jaar geleden, bij de ander is dat 20. Bij mij is het sinds 1989. Dus 99. Ik ben ook alweer een oudje, wat dat betreft. Ja. Dat is 15 jaar toch? Nee, 26 jaar alweer, mensen, kinderen, ja. 26 jaar in de Heer. Nieuwheid des levens. En ik weet nog goed, heel goed, dat scharnierpunt. Voordat ik de Heer leerde kennen en daarna. En dan zie ik toch, waarvan Paulus zegt, dingen waarvoor gij u nu schaamt. Ja? En nu, hé, Barry, jij bent net in de Heer. En jij in die korte tijd, hè, het is nu een jaar, iets meer, een jaar en 4 maanden. En dan zie je toch het verschil met toen. En wij vonden je toen al, voordat je geloofde, vonden wij je al een hele leuke vent. Ja. Maar je zegt zelf, nee, ik merk van binnen hè, de blijdschap en de verandering. En mensen, en dat is een groot getuigenis, dat mensen om je heen zeggen, helaas heb je het ook op een negatieve manier moeten ervaren. Maar dat ze zeggen, je bent veranderd, je bent anders geworden. En dat zien zij misschien negatief, maar jij moet het zien als positief in de Heer. Helaas, het heeft zulke consequenties dat mensen dan dat niet altijd waarderen. Maar dat is dus de nieuwheid des levens. Hé, wacht even, ik wandel in de nieuwheid des levens. Ik wandel in overeenstemming met het evangelie. Ja, en je ziet ook in Filippenzen 3 vers 20, het kan ook niet anders dat het anders is, want onze wandel is namelijk niet, we zijn nog wel op aarde, maar die is in de hemel. Een andere vertaling zegt, ons burgerschap is in de hemel. Dat klopt niet hoor, maar goed, het is op zich, mijn wandel is in de hemel. Als ik zeg, waar is mijn wandel? Ja, mijn wandel is hier nu op het ogenblik, hier op aarde. En dan voornamelijk in Sassenheim en eigenlijk in de hele streek wat mijn werk betreft. He, maar voornamelijk, jouw wandel, he, en Corrie is hoofdzakelijk in Zwaag. En van Harry in Noordwijk. En ja, jij nu, jij bent geen Lissem meer, je bent niet uit Sassem. En Lene Sassem. Ja, dat is jouw woonplaats. En ik word geregeerd door de wetten in dit land en ook van deze woonplaats. Dus mijn wandel is hier. Maar waar laat ik mij geestelijk door leiden? Want ik moet de wetten van dit land gehoorzamen. Dat is uitgemaakte zaak. Ik moet ook BTW betalen en de klant moet ook aan mij betalen. En als ik zwart ga rekenen, dan ben ik tegen de wetten van dit land. Zowel van dit land, maar ook van de Heeren. Want die zegt, je moet aan de overheid geven wat aan hun toekomt. Maar waar laat ik mij geestelijk door leiden? En dan zie je, dat is wat in hemel is. Mijn geestelijke leven, mijn geestelijke wandel, wordt bepaald door de wetten van God. Dus zolang de wet hier op aarde niet ingaan tegen hetgeen wat de Heer zegt, daarom zegt Petrus ook, wij moeten God meer gehoorzamen dan de mensen. Dus ja, ik moet de overheid gehoorzamen. Ja, natuurlijk. Maar als de overheid mij gehoorzaamt om met gelovigen samen te komen, dan zeg ik, wacht eventjes. Dat kunnen ze mij nooit verbieden. Want dat vraagt God ook van de overheid niet. Voor de rest leg ik mij neer bij wat de overheid zegt. Ook al moet ik meer belasting betalen, dat zou ik misschien niet leuk vinden. Maar dat heb ik toch maar gewoon te doen. Dan zijn christenen, horen dan ook getrouwe onderdanen te zijn natuurlijk. Maar je ziet, mijn wandel is in de hemel. Want daar is mijn plek en daar ga ik ook heen. Want daaruit verwacht ik ook de zaligmaker. Hij is mijn zaligmaker, hij is mijn redder. En dat is mijn hoop, namelijk de Heer Jezus Christus. En mijn wandel is daar waar Christus is. En dan zullen mijn gedachten en hoop, mijn gedachten en ook mijn hoop, zullen dan conform daarmee zijn. Als ik denk natuurlijk aan Christus hier op aarde, en Harry die had het over de geestelijke zegeningen net. Inderdaad, heel legt de nadruk op geestelijk. Want je hebt ook aardse zegeningen. Dit is ook aardse zegeningen. Maar die heb ik door werken bijeengesprokkeld. En sinds ik in de Heerde ben, ook toen ik in de Heerde was. Maar het is geen uitvloeisel van een beloning van mijn geloof. Nee. En met Israël was het natuurlijk wel de aardse zegeningen. Maar wij, onze hoop en mijn gedachten. Ja, als ik mijn gedachten conformeer aan wat de evangelie zeggen, ja, dan zou ik eigenlijk hier niet eens met meubels kunnen zitten meer. Dan had ik alles moeten verkopen. Toch? Ja. Dat is de consequentie. Hè? Als jij overdenkt, je gedachten moet in overeenstemming met wat Christus zegt. Zie je dat heel erg veel uitmaakt? En dan moet ik ook zeggen, ik moet jou vergeven. Ik ga jou vergeven, want als ik jou niet vergeef, dan word ik ook niet vergeven. Wacht eventjes. Nee. Mijn zonden zijn vergeven en daarom vergeef ik jou nu ook. Zie je, dat maakt alles uit hoe jij wandelt en leeft. Dus mijn gedachten zijn daarom ook in overeenstemming met die hemelse boodschap van apostel Paulus. Colossenzen 1 vers 5, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Mijn hoop is weggelegd in de hemelen. Ja, daar is mijn wandel ook. Want daar is Christus ook en daar is mijn toekomstige bestemming ook. Indien gij dan, Colossenzen 3, met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn. Kijk, zie het, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. De dingen die boven zijn, bedenken. Natuurlijk, in mijn werk bedenk ik allemaal dingen die van de aarde zijn. Ja, ik werk nog met een product wat ook uit de aarde opgroeit. Hè? Hout. Ja, en dat is mijn werk, ook mijn taak. Je moet geld verdienen. Je moet, want wie niet wil werken, zal ook niet eten. Maar bedenk de dingen die boven zijn. De focus is toch in alles wat je doet. Bedenk het, die boven zijn. Dat wil zeggen, mijn handel en wandel, ook in mijn zakenleven, is in overeenstemming met de Bijbel. Gods woord. Recht gesneden. Want het is Paulus die schrijft over dingen die boven zijn. De gezonde leer. Ik zeg maar heel eenvoudig. De gezonde leer. De dingen die op de aarde zijn. Dat is de leer in verband met het koninkrijk van God op aarde. Voor Israël. Dus laten we ook niet vergeten dat wij wandelen. Kijk, wandelen hè. Wij wandelen in geloof. En niet door aanschouwen. Ik heb de Heer Jezus Christus nooit gezien. Ik heb het niet meegemaakt, de kruisiging. Ik heb Paulus ook nooit gezien, ja. Maar ik geloof het omdat het in Gods woord staat. En daarom geloof ik het. De Heilige Geest wil niet dat wij als ongelovigen wandelen. In Efeze 4 vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer dat gij niet meer wandelt. Niet meer, zie je dat? Gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid hun gemoeds. Daar bedoelt u mee, want wij zijn natuurlijk eigenlijk ook heidenen. Maar wij zijn in Christus. In de Bijbel heb je Joden en heidenen. Wij zijn geen Joden. Wij zijn heidenen in het lichaam van Christus. Maar hier heeft hij het over de heidenen die de Heer niet kennen. Dus hij zegt, wandel niet meer zoals de andere heidenen. Zie de andere heidenen in de ijdelheid hun gemoeds. Dus met andere woorden, de Efeziërs, die kwamen. Er zijn in Efeze, is een plaatselijke gemeente. Die zijn gelovig geworden. En Paulus zegt tegen hun in die gemeente. Ga nou niet meer wandelen zoals jullie eerst hebben gewandeld toen jullie nog ongelovig waren. En daarmee zie je dus ook heel duidelijk dat een christen, een gelovige in Christus. Dat hij, wat jij ook zei, die keuze. Die nog steeds kan wandelen als een ongelovige. En daarom roept. Kijk, als dat niet zo was. Dan zou, waarom zou het in de brief van Paulus allemaal die oproepen staan om zo te gaan wandelen? Waarom is dat? Omdat wij zijn wel verlost. Geest. Hier heb je de geest. Hier heb je de ziel. Ik heb nou het bord niet staan. En dan heb je daarna het lichaam. Dus de geest, ja, is het leven om Christus wil. We hebben onze ziel die is verlost. Maar ik heb dat lichaam. Nou, dagelijks word je nog mee geconfronteerd dat je een lichaam hebt wat sterfelijk is. Nou, jij bent de jongste. Maar als je ouder wordt, dan, dus jij gaat op naar de top. Maar wij zitten, de meesten zitten al helaas. Hebben de toppen achter de rug. Naar beneden. En daar word je mee geconfronteerd. Hè? En dat, zo gaat dat. Dus ja. Wij moeten niet wandelen zoals die andere heiden wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Dus waarom is het denken van een ongelovige ijdel? Omdat daar zit Gods leven, Gods licht niet in. Dat is het waar het om gaat. Dus als je gemoed leeg is, dan krijg je ook een wandel die niet behagelijk is voor God. Gods licht moet erin zitten. En wij hebben Gods geest en Gods geest wil het ook in ons doen. Die wil ons licht geven, die wil ons kracht geven. Maar de Korintiërs die wandelden eigenlijk zoals de heidenen. Kijk maar, 1 Korintiërs 3 vers 3. Want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht. Zie, er is nijd, afgunst. Er zijn ruzies. Er zijn partijschappen in de gemeente. Zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet wat, naar de mens. Wat is dat, naar de mens? Nou, naar de natuurlijke mens. Als een ongelovige. Denk je dat Christus, hè, die, het lichaam van Christus. Een lichaam heeft geen ruzie met zichzelf. Hè. Vingers hebben geen ruzie met elkaar. Mijn hoofd heeft geen ruzie met mijn been. Alles soort dingen. En zo is het in de gemeente ook. Wij zijn leden van elkander. En hij zag in Korinthe allemaal dat soort dingen die dus wel nijd en twist hadden. En dan zegt hij, hey, dat is als iemand die ongelovig is. Dat hoort in het lichaam van Christus niet plaats te vinden. Wij horen naar de geest te wandelen. En Paulus spoort ons voortdurend aan om als een heilige te leven. Nogmaals, hè, niet om heilig te worden. Dat is wat veel mensen ook denken. Vraag een ongelovige, wat moet je doen om naar de hemel te gaan? Dan denken ze natuurlijk, nou ja, dan moet je heilig zijn. Dus dan moet je goede werk, moet je allemaal een rechtvaardig leven leiden. En dan word je heilig. Nee, dat is ook het verschil. Wij zijn heilig. En daarom, omdat je dat bent, moet je heilig gaan wandelen. En dan heb ik een aantal teksten hier op een rijtje gezet. Wat Paulus over de wandel spreekt. Die gaan we gauw even, gewoon even nalopen. Kijk, Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is het tegenovergestelde. Naar het vlees is wat? Dat is doet wat mijn oog ziet, wat mijn oor hoort, wat mijn hart bedenkt, mijn zondig hart. Ja, en wat mijn lichaam graag wil hebben. Nou, mijn oog is een lichaam, dus mijn oog ziet van alles. En je weet, ik kan mijn ogen sturen, hè? Naar wat ik wel mag zien en wat ik niet moet zien. Want het begint in je hart. Hij zegt, nee, moet naar de geest. Want als je onder de wet gaat wandelen bijvoorbeeld. Hè, je zegt, nou, we moeten hier Jezus volgen in de evangelie. Dan ga je onder de wet leven. Dat heeft Paulus ook geprobeerd. En zijn conclusie was, ik ellendig mens. De wet is, wij zijn dood voor de wet. En in, door de geest, dat betekent dat wij ons lichaam... is ook, wij zijn ook dood voor het vlees. Hè? De geest is het enige wat ons vlees kan overwinnen. En dan heb je geen verdoemenis. Dus God veroordeelt die wandel van mij niet als ik naar de geest wandel. Heel simpel. Galaten 5 vers 16. Ik zeg, wandelt door de geest. Zie, we moeten door de geest wandelen. En niet de begeerlijkheden van het vlees volbrengen. Indien wij door de geest leven... Dat is wie ik ben in Christus. Dus ik leef door de geest. Hè? Dat is de persoon die is gered. Dus je kan zeggen, ik leef door de geest. Ja, ik heb eeuwig leven gekregen. Ik ga nooit meer dood. Maar dan zegt hij daarna, laat ons ook door de geest wandelen. Zie je dat? Dus hoe word ik dan geleid? Hoe wil God dat ik leef? Dat is een leven geleid door de geest. Gods geest moet het in mij doen. Dus dat is tegenovergestelde. Niet ik ga het doen. Maar Gods geest in mij gaat het doen. Romeinen 13 vers 13. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Wat is eerlijk wandelen? Nou, betamelijk. Zoals het hoort. Je hoort te wandelen zoals het hoort. Als een heilige. Hoe? Kijk, niet in brasserijen, dronkenschappen. Niet in slaapkamer, ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. In afgunst. Nee, want de volgende vers zegt Paulus. Doet aan de Heer Jezus Christus. Efeze 4 vers 12. Kijk. Dat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn. Dus ook niet alleen hier op zondag mooi met elkaar. Nee, door de wezens die buiten zijn, tussen de ongelovigen op je werk, waar je ook zit, eerlijk wandelen. Ja? En ook in Efeze 5 vers 2, wandelt in liefde. Maar hoe doen we dat? Nou, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Hoe weet ik dat? En zichzelf ons heeft overgegeven tot een offerander en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. In vers 8, gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer, wandelt als kinderen des licht. Ik was eerst duisternis, hè? Dat is als ongelovige, tussen de ongelovigen. Maar nu ben ik licht. Dus als ik nu voor de Heer ga wandelen, dan ga ik ook niet meer wandelen als ik vroeger wandelde. En nu ga ik dus ook opvallen. Nou, dat heb je ervaren, ja? Het valt op. Ja, waarom? Ik ben als een kind des lichts gaan wandelen. Vroeger was ik in de duisternis. Ja, dat werkt de wereld niet, want de hele wereld is duister. Je bent een van hun. Maar nu ben ik in de Heer en nu ga ik ook zo wandelen. En dan ploept het is net of een gaat opeens een licht schijnen omheen. En dat heeft daarmee te maken. Christus komt in mij openbaar. Colossenzen 1 vers 10. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heer. Kijk, tot alle behagelijkheid en dan in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Waardiglijk voor de Heer. En dan zie je dat de goede werken die ik doe, die dragen ook echt werkelijk vrucht. En het heeft de Heere behaagt het ook. Nou ja, Colossenzen 2 vers 6, we moeten ook in hem wandelen zoals wij Christus hebben aangenomen. In 4 vers 5, wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn. Dat is hier met degene die in de wereld, buiten vandaag zeg maar. En dan 1 Thessalonica. De mensen 2 vers 12 en betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk goden die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En in 3 Johannes 1 vers 4. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen wat? In de waarheid wandelen. Ha, in de waarheid. Hoe doe je dat? Met het woord de waarheid. Dit is het boek. Dat wij in de waarheid kunnen wandelen. Christus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. In Christus wandelen is in de waarheid wandelen. En als laatste, 1 Johannes 2 vers 6. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Ja, dat weet ik wel, dat is voor de kleine kunnen. Maar ja, gelijk hij gewandeld heeft. Christus heeft niet gewandeld voor ons hier op aarde. Ja, dus maar, we snappen wat ik bedoel, hè. Zoals hij het aan Paulus heeft. Hoe kunnen wij nu zien hoe Christus zou wandelen eigenlijk? Onder de boodschap van genade. Nou, dat zeg je, dan weet je het al, hè? Kijk naar Paulus. Dan zie je, dat is een zondaar, hoewel, ja, zondaar, Christus in een zondaar. En dan zie je, Paulus is het voorbeeld, een zondaar die wandelt volledig in overeenstemming met het geopenbaarde woord van God. En daarom kunnen wij, moeten wij hem volgen. Dus ja, als wij in de waarheid horen te wandelen, dan moeten wij het woord de waarheid recht snijden en niet in de hoop van Israël en de roeping gaan wandelen, maar in het licht van de openbaring welke de opgestane Heere gaf aan en door Paulus betreffende onze hemelse positie. Dus daarom nogmaals die tekst hebben we vorige keer behandeld. Wat zegt Paulus? Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft je verstand in alle dingen. Hij geeft jou het verstand en dan geeft je ook, daardoor weten wij wat God van ons verlangt in ons dagelijks leven, hoe wij moeten wandelen. Want die positie, die hoef je, daar hoef je niet aan te werken. Daar hoef je niks voor te doen, dat is allemaal geregeld, dat is allemaal gezetteld. Klaar. Dus luister naar wat Gods woord zegt via Paulus. Vader, wil u danken dat we dit mogen zien. De wandel is echt belangrijk. Het is niet alleen maar kennis, want kennis maakt opgeblazen. Dus het moet ook die kennis, dat woord wat in ons is, moet ook via ons naar buiten gaan, Vader. Want anders krijgen we alleen maar trots. Nee, het moet in ons uitwerken dat ons lichaam gaat gehoorzamen naar het woord. En Paulus roept ons op om zo te wandelen, waardiglijk. En het blijkt toch echt te kunnen, Vader, wat we hiervoor niet kunnen. En dat komt omdat Gods geest in ons woont en dat uw woord, de brief van Paulus, ons ook echt die kracht geven om dat zondige lichaam te kunnen overwinnen en waardiglijk voor u te wandelen. Vader, bedankt voor deze genade in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen verder met 2 Timotheus.